dan zie je maar vast al waar deze kant op komen, hoor. Nee, nog niet? Oh, dan moet u nog even blijven zitten. Ik heb één mededeling vergeten, nou niet vergeten, maar ik herinner mij net even. Onze broer Koos is sinds lange tijd weer in ons midden. En ik was erop geattendeerd, ik had hem mogen zien, maar we hebben hem ook gehoord. Koos, fijn dat je er weer bij kunt zijn. En geniet ook van de diensten die we weer samen mogen beleven. Net zoals donderdagavond. Wie? Even kijken, ik versta het niet. Piet! Broeder Piet van der Veen, hé, dat doe ik ook goed. Fijn dat je er weer bij kunt zijn, Piet. Ik hoop dat het goed gaat. En ook voor jou een bijzonder gezegende dienst gewenst. Dankjewel.
Ook goedemorgen. We gaan een prachtig lied met elkaar zingen. En het lied richt ons eigenlijk op dat we ons mogen richten op God. Misschien bent u vanmorgen gekomen dat u dacht van, ik heb deze week dit gehad op mijn werk, of dat in ons gezin vanmorgen al. Of wij nemen soms vaak zoveel dingen mee naar de dienst. En het enige wat God eigenlijk van ons vraagt is vandaag, neem rust. Het is de zondag. Het was zo mooi, van de week kreeg ik iemand een voorbeeld, die zei, de herfst, de blaadjes vallen van de bomen. De bomen krijgen rust, de bloemen krijgen rust. Waarom doet God dat eigenlijk? En waarom doen wij dat niet? Wij als mensen denderen maar voort. En hij heeft de zondag aan ons gegeven, een rustdag, om bij hem te komen. En dat mag u vanmorgen doen. Laat alles los, zou ik zeggen, wat u deze week bezighoudt en bezig heeft gehouden en nog houdt. En geef uw hart aan hem, dat zegt het lied. Richt uw hart op hem. Laat de Heilige Geest door u werken. Dan weet ik dat God u zegent deze morgen. Vader mijn God, ik aanbid u.
Hail Mary, God is Wij willen een moment hebben van stil gebed waarin wij deze dienst aan de Heer opdragen en ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Ons samen zijn van deze morgen is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal scheppend begonnen is te doen. Die deze morgen door de kracht van zijn Heilige Geest ook in ons midden wil wonen en werken. Genade en vrede is met het ieder van ons, van God onze Vader in de hemel, van Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. En dat alles door de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest van God. Amen. U mag allemaal gaan zitten.
Lied met elkaar. En vorige week werd het al verteld, u mag weer één lied inleveren. Ik zal het even bijzeggen. Eén lied per keer. En dan gaan wij ze weer verzamelen. U kunt ze achter in het... Mandje doen, denk ik, wat er staat. En u kunt het ook per mail doorgeven aan Marianne. In de brievenbus zelfs. Oh, kijk. Aan de muur. Daar moet hij in. Oké. En het e-mailadres van Marianne is m.temboer@home.nl. Voor de mensen die nou meeluisteren. Dat is een beetje lastig om in de brief. Niet? Ook niet goed. Wat doe ik nou? m.e temboer. Heb ik weer niet goed gedaan. Nou, m.e. Maar er staat ook op de ledenlijst. Dus dan moet ik wel even opzoeken. Maar het volgende lied zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. Dit is het wat mij troost die geeft. Hij leeft die voor mij stierf. Nou heeft wel heel veel gestaan, maar ik zou zeggen, dit lied kan je toch eigenlijk niet zittend zingen. Dus vooruit laten we nog verder gaan. Met staande zingen, hij leeft. Is het een moment voor ons allemaal. Voor kinderen heel ver weg. Ik wou graag uw aandacht even voor actie schoenendoos. Misschien zegt u, ja, dat vind ik wel leuk. Een schoenendoos vullen voor een kind in een ander land. Een kind, ja, ver weg. Een kind dat misschien nog nooit een cadeautje heeft gekregen. U kunt dan de schoenendoos vullen met spulletjes, nou, voor school of verzorgingsproducten of... Misschien een mooie plastic beker of een mooie linnen tas. Het gaat naar ontwikkelingslanden, een aantal landen in Afrika, naar Moldavië en Roemenië en ook naar vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Als u zegt zo'n hele doos vol, dat wordt me eigenlijk een beetje te veel. Dan kunt u ook wat kleine spulletjes geven en dat mag dan in deze doos, zodat we later schoenendozen weer kunnen vullen. En als u zegt van nou, een beetje lastig voor mij, ik geef liever wat geld, dan, tadaa, spaarpot in een baby schoenendoos, zodat we daar ook spulletjes van kunnen kopen, of we kunnen het gebruiken voor transportkosten. Als er luisteraars zijn, dan kunnen u natuurlijk ook geld overmaken op de rekening van de gemeente onder vermelding van actie schoenendoos. Mocht u zeggen van ja, ik doe mee, dan kunt u aan de uitgang een folder krijgen. Aan de achterkant zit ook een envelop waar u geld in kunt doen voor transportkosten. Er zit ook een klein plaatje bij, daar kunt u hem uitknippen. Voor een jongetje of voor een meisje. En ook daarbij even vermelden voor welke leeftijd het geschikt is. De uiterste inleverdatum is 17 november. Mocht u een doosje klaar hebben of wat dan ook, dan mag u het gewoon wel hier in de kerk neerzetten als u wil. En ja, we hopen zo heel veel kinderen blij te kunnen maken. En hoe blij ze zijn, blijkt door een filmpje van een eerder uitdeelmoment. Na het filmpje gaan we samen nog een lied zingen. En dan bidden we voor een zegen voor de kinderen en die kunnen dan daarna naar hun eigen klasje gaan. Oh, één dingetje nog. Alsjeblieft de doos niet dichtplakken, want later komt er nog een boekje bij in. Op een centraal verzamelpunt, een boekje met Bijbelverhalen.
Thank you. prijzen u met de handen in de lucht. En prijzen u met de handen uit de mouwen. Door wat we zeggen en wat we doen. Het heel ons hebben en houden. Wij prijzen u met de handen in de lucht. En prijzen u met de handen uit de mouwen. Zo willen wij in woorden gaan. Laten zien dat we van u houden. Wanneer jij niets voor een ander doet, en dan gaat het ergens om. Wij prijzen u met de handen in de lucht, en prijzen u met de handen uit de mouwen. Wat we zeggen en wat we doen, met heel ons hebben en houden. Wij prijzen u met de handen in de lucht, en prijzen u met de handen uit de mouwen. Zo willen wij in woorden gaan. Als er iemand is die honger lijdt en geen heerlijkheid of geld, je wenst hem sterkte, maar geeft hem niets en vergeet hem teleurgesteld. Wij prijzen u met de handen in de lucht en prijzen u met de handen uit de mouwen. Zo gaat het sterven en dat we doen met heel ons hebben en houden. Wij prijzen u met de handen in de lucht, en prijzen u met de handen uit de mouwen. Zo willen wij in woorden gaan, laten zien dat we van u houden. En het helpen waar je helpen kunt, en het volgen anderen zijn. Geloof alleen dat niet veel voor, het is net en schoon en zijn. Je moet helpen. Geloof alleen zelf niet veel voor, het is net en schoon en schijn. Prijzen u met de handen in de lucht, en prijzen u met de handen uit de mouwen. Zo willen we sterven en wat we doen, met heel ons hebben en houden. Wij prijzen u met de handen in de lucht, en prijzen u met de handen uit de mouwen. Zo willen wij in
we willen nu samen een gebed vragen voor de kinderen en dan gaan we daarna naar ons eigen klasje. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze actie mogen houden. Dat we wat van onze overvloed mogen geven voor de kinderen in een ander land. Heer, sommigen hebben misschien nog nooit een cadeautje gehad. Heer, maar er komt dan ook een boekje bij in met Bijbelverhalen. Heer, en dan mogen ze ook zien, ja, misschien dat, ja, dat u er bent, Heer, en dat er mensen zijn die aan hen denken. Heer, wilt u actie alsjeblieft zegenen. Wilt u ons ook zegenen, Heer, zoals we hier zijn. Wilt u de kinderen zegenen. We gaan straks naar onze eigen klas. En wilt ook geven dat we een heel fijn uur nog samen met elkaar mogen hebben. Dank u wel, Heer, voor alles wat u geeft. Amen.
Elkaar zingen. En het eerste lied wil ons liggen richten op de Heer Jezus. We gaan voor de koning zingen. Hij regeert. Lam op het troon. Gods enige zoon. Kom zing dit lied met mij. Zing dat je hoort bij koning Jezus. En het tweede lied zegt al, je mag alles geven aan hem. Hij is iemand die je nooit teleurstelt. Hij zoekt vergeving. Mag je bij hem vragen. Hij is je redder. Het mooie is, hij heeft zijn geweldige kracht. En er staat dan ook in de Bijbel, in Efeze 1, vers 19 en 20. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Gods kracht is zo machtig en zo groot dat hij de Heer Jezus heeft doen opstaan uit de dood. Wat kan hij dan ook voor ons doen? En we mogen het laten zien aan de wereld wie Jezus en wie God is. We gaan deze twee liederen achter elkaar zingen.
Thank you.
Opgestaan. En vandaag gaat het ook in het Bijbelgedeelte over iemand die opstaat uit de dood. Alleen niet onze Heer Jezus, maar een ander verhaal. En daarom kwam ik bij dit lied. En dan denk ik daarover na en denk, ja, dat is mooi dat hij opgestaan is, maar ook dat Lazarus opstaat of wat en wie dan in de Bijbel was dat gebeurt. Maar toch sterft diegene weer. En wat hebben wij dan een uitzicht? Dat we eens bij Jezus mogen zijn. Wat het volgende lied zegt, en het is ook een keuzelied. Daarom gaan we hem ook zingen. Lichtstad met uw palenpoorten. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Wat is ook overkomt hier op deze aarde. We mogen uitzien naar de hemel. En zullen we dat ook zingen. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten.
Lichtstad met uw palenpoorten. Oh, the stars.
Samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij zo deze dienst al mochten beginnen. Door liederen te zingen tot eer van uw naam. Liederen van lofprijzing, van dankzegging, van aanbidding. Dat wij ook vanmorgen hier in deze kerk en deze plaats in Delfzijl uw naam groot mogen maken. En zeggen, Heer, wij danken u voor wie u bent. Dat u de God bent van hemel, zee en aarde. En dat u door de Zoon Jezus Christus zo dicht bij ons gekomen bent, dat wij een levende relatie met u mogen hebben. Dat wij een vader-kindrelatie met u mogen onderhouden. En dat u door de kracht van uw Heilige Geest ook bij ons wilt zijn deze morgen. Hier die wetenschap hebben wij nodig. Die wetenschap komt ook tot ons vanuit uw woord. Heer, want wie zouden wij zijn? En wat zouden wij hier vanmorgen doen, wanneer wij niet zeker zouden weten dat u door de kracht van uw Heilige Geest bij ons bent? Dan zouden wij het met uw knecht Mozes zeggen, doe ons dan van hier maar niet meer optrekken. Want dan heeft het allemaal geen zin. Maar we mogen weten, Heer, doordat er eens dat ruwhouten kruis op Golgotha stond. Waar de Heer Jezus het uitriep, het is allemaal volbracht. Dat wij ook hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En mogen leven vanuit het volbrachte werk van onze Heer. Dat is het fundament van ons leven. Dat maakt, Heer, dat wij uitzicht en doorzicht hebben in het leven, in alle omstandigheden. Als het goed met ons gaat, als er blijdschap is, maar ook als het leven moeilijk is. Als de tijd tegen zit, als de stormen van het leven over ons heen razen. En we eigenlijk niet weten hoe het met ons levensschip zal aflopen. Heer, wij danken u dat we dan ook mogen weten dat u bij ons bent. Wij bidden u, Heer, wilt u ons nog maar een goed moment met elkaar geven. Voor degenen die hier in deze kerk aanwezig zijn, voor degenen die met ons meeluisteren via het internet, voor degenen die hier niet kunnen zijn deze morgen, door welke omstandigheden ook, u kent hen. En wij bidden u, Heer, wilt u hen zegenen op de plaats waar ze zich bevinden. Bijzonder willen wij denken aan degenen die hier niet kunnen zijn omdat ze ziek zijn. Door welke omstandigheden dan ook, en wij bidden u, Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Wilt u hen steunen en sterken en wilt u ook met hen doen wat goed is in uw ogen. We bidden u, Heer, voor degenen die verdriet hebben. Omdat zij een geliefde broeder, een vader, een familielid moesten missen, Heer. En wij danken u dat we mogen weten dat hij bij u is. Maar toch, de lege plaats is er. En als de band van het leven hier op aarde wordt doorgesneden, dan geeft dat toch verdriet. En wij bidden u, Heer, wilt u ook troosten zoals u alleen maar dat kunt doen. We bidden u voor De kinderen die naar de zondagsschool zijn gegaan, wilt u ook hen een goed moment met elkaar geven. En zo dragen wij het verdere van deze dienst aan u op. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Wij vragen u dat in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij willen vanmorgen uiteraard ook een gedeelte met u uit de Bijbel lezen. En onze zuster die snapt het al, die komt al naar voren. Geef me nog even de gelegenheid om te zeggen waar het over gaat. Zusters zijn voortvarende, dat snapt u wel. Het gaat over het Oude Testament, 2 Koningen 4 vers 8 tot en met 24. Worden ze.
Elisa en de vrouw uit Sunem. Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man, die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gehazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi, vraag haar wat we voor haar kunnen doen, in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. Weer, vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gehazi antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon. En haar man is al oud. Toen zei Elisa, roep haar binnen. Gehazi riep haar en de vrouw kwam in de opening, in de deuropening staan. En Elisa zei tegen haar, vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden. Nee, waarde godsman, antwoordde ze, spiegelt u me toch niets voor. Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij het plotseling uit, mijn hoofd, mijn hoofd. De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Zij hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man, stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan, vroeg hij. Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat. Laat me nu maar, zei ze. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht, drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden. Zover.
Dank u wel. We hebben nog een mooi lied met elkaar gaan zingen. En dat is uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang, nummer 244. Nummer 244 uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang. Wij geven het niet over voor geld of eer of goed. Dat ligt op onze paden, die lamp voor om te voet. We zingen daarvan alle vier de coupletten. En tijdens het voorspel van het zingen van dit lied zullen ook de beide collectors worden gehouden, die ik uiteraard van harte bij u aanbeveel.
2 Koningen 4 vanaf vers 25 tot en met 37. Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi: kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlug tegemoet en vraag haar hoe het met haar gaat en met haar man en haar zoon. De vrouw antwoordde dat het goed ging, maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei: laat haar maar, ze heeft verdriet. En ik wist daar niets van. De Heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw: heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Hierop zei Elisa tegen Gehazi: neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei: zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik ga niet zonder u. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gehazi was hun vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer en daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel 7 keer en opende hij zijn ogen. Roep de moeder, riep Elisa tegen Gehazi. Gehazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa: u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit.
De tekst voor de opdenking van deze zondagmorgen vindt u in het Nieuwe Testament en wel uit de brief die de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, vers 35, waar wij lezen: vrouwen kregen hun doden doordat die uit de dood opstonden. En het onderwerp waar ik deze morgen graag met u over na wil denken is getiteld: de zegen van de gastvrijheid. De zegen van de gastvrijheid. Het komt helemaal goed erachterin. Er is al hulp onderweg. Het is natuurlijk altijd heel fijn als je naar een gemeente mag gaan. En zo is het ook vanmorgen met mij. Dat ik denk van, ik mag weer. Er werd al gezegd van, nou ja, het heeft al even geduurd voordat je hier weer was. Nou, dat ligt zeker niet aan u, dat ligt meer aan mij en mijn agenda. Maar het is altijd een bijzondere vreugde om daar te zijn waar de geweten van de Heer bij elkaar komt. En ja, dan moet je natuurlijk, als je een beetje op tijd bent tenminste, nou, dat is me vanmorgen wel gelukt, denk ik. Dan zit je daar eens even in de zaal hiernaast met elkaar te praten, met mannen en vrouwen, broeders en zusters, zoals we dat in de gemeente zeggen. Ja, en dan komen er natuurlijk allerlei verschillende onderwerpen ter sprake. Nou, wat die onderwerpen geweest zijn, dat laat ik nu maar even in het midden. Dat is zo, hoort ook bij de geheimhouding van de consistorie, zullen we maar zeggen. En als je nou toch ernstig nieuwsgierig bent wat dat toch wel geweest is, dan moet je dat maar aan de raadsbroeders vragen. En dan is het aan hen of zij daar ook antwoord op willen geven. Een klein tipje van de sluier wil ik oplichten. Het ging een beetje over het verschil tussen mannen en vrouwen. In onze gemeente zeggen we dan natuurlijk broeders en zusters. En daarmee hebben wij geconcludeerd met elkaar, dat was dan ook eigenlijk het enige waar we het over eens waren, dat daar toch wel verschil is tussen mannen en vrouwen. Nou, dat is maar goed ook, denk ik, want anders dan zou het een saaie bedoeling worden. Maar als je niet oppast, dan komt daar toch wel een klein beetje de kift. Van ja, 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 mannen denken wel dat ze van alles zijn, maar als wij vrouwen, u kent dat wel. Als wij vrouwen er niet zijn, dan wordt het toch eigenlijk helemaal niks. Nou, en zo hebben we nog een tijdje doorgefilosofeerd. Ik moet u zeggen, we zijn er niet helemaal uitgekomen. De slotconclusie was, want toen mochten we ook hier naar binnen, de kerkzaal binnen, dat we geconcludeerd hebben dat we eigenlijk helemaal van elkaar houden. En dat de een niet zonder de ander kan. En dat God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid een juist besluit heeft genomen toen hij, nadat hij Adam had geformeerd, nadien ook Eva heeft gemaakt. Dus mannen en vrouwen, ze zijn waardevol en uniek in Gods ogen. Alleen wat mij opvalt hier vanmorgen in de dienst is, ja, en ik wil de broeders niet benadelen, maar dat het werkzame aandeel in deze dienst toch over het algemeen door zusters gebeurt. U hebt de mededelingen gedaan en ik vind dat u dat uitstekend gedaan hebt. Nee, dat is niet slijmen, zo moet je dat gewoon doen. Wij complimenteren mensen veel te weinig. Dus dat moet je gewoon eens wat meer gaan doen. Maar de voorzang is geleid door zuster Margriet Bilder. Onze zuster heeft, een andere zuster heeft het kindermoment gedaan. Weer een andere zuster heeft de Bijbellezing gedaan. Met andere woorden, belangrijke aandelen in deze dienst en in de voorbereiding van deze dienst. Maar dan ben ik nog even vergeten. En die wil ik toch even noemen. Toen ik hier binnenkwam, toen werd mij door diverse mensen de hand geschud. Maar door één iemand in het bijzonder. En dat is mijn goede vriendin Rian Mars. U kent haar wel. Wie kent Rian niet? Steek eens de vinger op. Kent u Rian Mars niet? Nooit van gehoord? Nee, echt niet. Rian, gaat ze bestaan. Dat is nou Rian Mars. Achterin. Niet vergeten en straks bij de koffie zal ze zich persoonlijk aan u voorstellen. En waarom ben ik nou zo verguld met Rian? Nou, ten eerste, u weet dat, we kennen elkaar al van toen we ongeveer nog zo waren. Maar Rian, die heeft vandaag ook een bijzondere taak. Zij is de gastvrouw. Samen met haar man. Die is dan natuurlijk de gastheer. Maar ik werd bijzonder hartelijk welkom geheten hier in de dienst. Dat is altijd een vreugde dat mensen blij zijn dat je komt. En toen werd er ook gezegd van, moest ook met je koffie hebben, Mian? Nou, dat sla ik natuurlijk niet af. Dus een kopje koffie werd geserveerd. En dat zijn allemaal ingrediënten die, ja, die bijdragen aan de vreugdevolle, het vreugdevolle beginnen van een dienst als deze. Dan zult u misschien zeggen van ja, waarom zeg je dat nou? En waarom zet je nou bijzonder Rian in het zonnetje vanmorgen? Nou, ik denk dat het alles te maken heeft met ons Bijbelgedeelte van vanmorgen. Rian is hier vanmorgen in uw gemeente de gastvrouw. Volgende week zondag is dat misschien wel weer een ander. Ik ken uw schema niet zo goed, dat maakt ook niet uit. Zijn het anderen? En ik ben ongetwijfeld er zeker van dat ook volgende week de gastvrijheid weer bijzonder goed zal verlopen. Maar wat is dat waardevol? dat er mensen zijn, en laten we nu maar zeggen dat het mannen en vrouwen, broeders of zusters en of zusters zijn, die gaven hebben gekregen van God. En ik denk dat een ieder die uniek is in de ogen van God, ook van hem gaven en talenten heeft gekregen. En als u nou zegt van nou, dat ben ik helemaal niet met jou eens, want als ik mijn eigen leven bekijk, dan weet ik dat zo net nog niet. Nou, we gaan straks uitgebreid met elkaar koffie drinken. Ik wil er graag eens met u over van gedachten wisselen. Nu zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen in al hun bescheidenheid, nou, die gaven, broeder Remmers, dat valt nog wel wat mee, want ja, eigenlijk kan ik niet zoveel. Ik kan niet uit de Bijbel lezen voor op zondagmorgen voor de goede gemeente, want ja, dan kom ik niet goed uit mijn woorden. Zingen kan ik al helemaal niet, want als je mij hoort zingen, nou ja, dan scheuren je trommelvliezen ongeveer, dus dat moet ook allemaal maar niet. Dus ik kan eigenlijk niet zoveel. En wat zeggen we dan tegen elkaar? Ik kan eigenlijk niet zoveel naar menselijke maatstaven gemeten. Ik kan u zeggen, vorige week, zondag, was ik in een andere gemeente en met die gemeente heb ik nagedacht over Dorcas. En u weet waarschijnlijk wel wie Dorcas was. We hebben ook de Dorcas-instellingen, waar ook in deze tijd nog heel veel goed werk voor wordt verricht. Maar Dorcas was een jonge vrouw die ook eigenlijk in menselijk opzicht niet zoveel kon. Maar er was één ding waar ze heel goed in was. En wat was dat? Weet u dat? Kleren maken. Ja, precies. Ze was goed met naald en draad. Tot zegen voor heel veel mensen in die tijd. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Want wereldwijd en ook in ons eigen land kennen we natuurlijk heel veel Dorcas-instellingen. De gave van de gastvrijheid is een gave die je moet hebben. Niet iedereen kan dat. Ik ben niet gastvrij. U zult zich daar misschien over verbazen, maar ik ben niet, nou, ietsje nuanceren. Maar als ik nou zeg van, heb jij nou de gave van de gastvrijheid? Dan zeg ik, nee, er zijn anderen die kunnen dat veel beter dan ik. Is dat nou erg? Is dat voor mij nou een ramp? Nee, ik denk dat ik andere gaven en talenten heb. Dus je moet ook de gaven die God aan mensen geeft, moet je ook bij die mensen laten. En zoals het ook vanmorgen in ons Bijbelgedeelte is daar een vrouw die wij kennen als de zogenaamde Tsunamitische. Hoe heette ze eigenlijk? Hoe heette die vrouw? Weet u dat niet? Ja, de plaats is Tsunam. Maar wat was haar naam? Nee, dat kunt u niet weten, want dat staat er niet. Het staat er niet. Dat betekent dus dat het ook niet belangrijk is dat we de naam van deze vrouw kennen. Eigenlijk is het een wat geanonimiseerd persoon. De vrouw die wij kennen als de vrouw uit Sunem, de Tsunamitische. Maar er worden ons in de Bijbel wel een aantal karaktereigenschappen van deze vrouw gegeven. Of een aantal omstandigheden waarin zij leefde. Er wordt ons in de Bijbel gezegd, het was een welgestelde dame. Het was een vrouw, eigenlijk een rijke vrouw, die een voorname positie had in het plaatsje Sunem. Ze deed ook heel veel aan sociaal werk. Ze deed ook heel veel voor de maatschappij waarin ze op dat moment leefde. Met andere woorden, een belangrijke vrouw, zoals ook Dorcas dat was op haar tijd in het plaatsje Joppe bij de Middellandse Zee. En wat gebeurt er? Deze Tsunamitische die leefde in de tijd dat ook de profeet Elisa leefde. We hebben daar gehoord uit de Bijbellezing. En Elisa die komt met een zekere regelmaat, komt hij dat dorpje Tsunem binnen. En dan blijkt dat hij heel vaak door deze welgestelde vrouw, die daar absoluut niet prat op gaat, in haar huis wordt uitgenodigd. Het valt haar op dat die profeet, die man God, die Elisa, die komt en in haar gastvrijheid zegt ze tegen hem, man God, kom maar bij ons eten voordat u uw reis vervolgt. Nou, u hebt het Bijbelgedeelte gehoord, Elisa komt met een zekere regelmaat, komt hij daarbij, komt hij in het plaatsje Sunem en ook bij deze vrouw en het contact wordt geïntensiveerd. Zo zelfs dat deze vrouw tegen haar man zegt, luister eens, Die man, die Elisa, die man Gods komt nou zo vaak bij ons. Ik wil op ons dak, op ons plat dak, want dat hadden ze toen, wil ik een extra kamer bouwen, zodat hij, als hij bij ons komt, zich daar ook even kan terugtrekken. Nou, zo gezegd, zo gedaan, er wordt een kamertje gebouwd en als Elisa komt, kan hij bij deze Sunamitische vrouw en haar man gaan eten. En dan kan hij zich daar ook in de kamer terugtrekken. Hij kan er uitrusten, hij kan er slapen voordat hij zijn weg vervolgt. De gastvrijheid, eigenlijk die belangeloze gastvrijheid van deze vrouw, blijft voor Elisa natuurlijk niet onopgemerkt. En op een zeker moment dan zegt hij tegen zijn knecht Gehazi, dat valt je toch op. Het is toch opvallend wat deze vrouw allemaal voor ons doet. Eigenlijk wil ik wel wat voor haar terug doen. Roep haar eens even daarboven. En vraag eens even wat we voor haar kunnen doen. Moeten we voor haar pleiten bij de koning? Of moeten we andere dingen doen bij de bevelhebber van het leger? Dat ze bepaalde voordelen krijgt in het leven? Vraag haar maar eens even wat er moet gebeuren. En dan is het antwoord van deze vrouw, nou, eigenlijk niks. Eigenlijk niks. En dat maakt haar, denk ik, tot een uniek persoon. Of nou een man of een vrouw is, dat maakt in deze niks uit. Ze zegt, ik leef te midden van mijn volk. En wat bedoelt deze Sunamitische vrouw daar nu mee? Meneer Elisa, doe maar niet. Ik ben tevreden. Mijn leven is in harmonie. Mijn leven is in balans. De chemie is goed. Ik ben tevreden met wat ik heb. En dan zegt Elisa tegen Gehazi, maar is er dan helemaal niks wat we voor haar kunnen doen? En dan zegt Gehazi, ja zeker wel. Er is één ding, ze heeft geen kinderen, ze heeft geen zoon. En u weet, zeker in die tijd, nu is dat ook heel erg moeilijk, maar zeker in die tijd was dat erg zwaar als je kinderloos door het leven moest gaan. Mensen hadden daar in hun onwetendheid, ook in een onbegrip soms, allerlei meningen over. En dat was eigenlijk een hele verdrietige last wat deze mensen, dus ook deze Sunamitische vrouw, met zich meedroeg. En dan roept Elisa haar bij zich en die zegt, luister eens, over een jaar dan zul jij een zoon hebben. En daarmee raakt Elisa haar op de gevoeligste plek in haar leven. Op de gevoeligste plek in haar hart. De vrouw die zegt iedere keer, ik ben tevreden met wat ik heb. Mijn leven is in balans. Met andere woorden, ook mijn kinderloosheid, ik heb het een plek gegeven. Het is goed zo. En nu komt daar deze man, deze Elisa, en die zegt, je zult nog een kind krijgen. En ze zegt dan ook tegen hem, ach, mijn heer, spiegelt u me toch niets voor? Je moet niet iets zeggen, man Gods, wat je niet waar kunt maken. Want anders heb ik gevoelsmatig toch een groot probleem en raak je me recht in mijn hart. Nou, u weet het, een jaar later, dan heeft ze inderdaad een zoon in haar armen. En we kunnen ons voorstellen wat een blijdschap dat is. Wat een vreugde dat is. Als je niet meer denkt dat je nog een kindje zult krijgen en dan uiteindelijk er ook niet meer om gevraagd hebt. Je leven is in balans, zeg je, je hebt het een plek gegeven. En dan krijg je toch nog het wonder van een kindje in je armen. Wat een vreugde, wat een blijdschap. Wat zal ze de Heer misschien wel gedankt hebben, wat zal ze ook dankbaar geweest zijn ten opzichte van Elisa. En dan gaat het leven verder. We hebben ons Bijbelgedeelte ook bewust in twee keer gelezen. De jongen groeit op en hij gaat op een zeker moment met zijn vader mee naar het veld. En we gaan bij zijn vader kijken, die is op het veld bezig. En kennelijk zijn ze daar aan het werk op het veld in de brandende zon. En deze jongen die krijgt een zonnesteek. Op een zeker moment hebben we gehoord dat er gelezen is dat hij op een zeker moment tegen zijn vader zegt, mijn hoofd, mijn hoofd. Waarschijnlijk krijgt hij een zonnesteek. Hij wordt door de knechten naar huis gebracht. En de knechten zeggen tegen zijn moeder, hij is ziek, uw zoon is ziek. Hij is ernstig ziek. Want toen, hadden ze natuurlijk niet de medische middelen die ze vandaag de dag hebben. Dus de moeder brengt de jongen naar boven, naar het kamertje van Elisa. En daar blijkt het dat hij het niet overleeft. De jongen sterft. Nu nodig ik u uit om even met mij in gedachten daarna terug te gaan. Naar dat moment. Ik nodig u ook uit om samen met mij even, en anders moet u misschien de ogen maar even dicht doen, u te verplaatsen in de gedachtenwereld en de gevoelswereld, met name de gevoelswereld van deze vrouw, van deze Tsunamitische. Wat zal er op dat moment door haar heen gegaan zijn? Ze had een heleboel dingen. Ze was welgesteld. Haar gaven en goederen geen gebrek. Ze had haar leven een plek gegeven. Ze diende de maatschappij waarin ze leefde. Ze vroeg niks voor zichzelf. Ze krijgt een zoon waar ze ontzettend blij mee is, maar waar ze niet om gevraagd had. En dan wordt haar kind haar weer afgenomen. U moet zich eens voorstellen, misschien zijn er onder ons die dat ook weten, hoe dat voelt, wat dat met een mens doet. En wat gebeurt er op dat moment, dan kun je twee dingen doen. En ik noem dat fight or flight. Je kunt vechten tegen zo'n situatie, of je kunt het hoofd in de moederschoot leggen. Je kunt vluchten en daar helemaal niets meer mee te maken willen hebben. Dat je zegt, nou het is zo, mijn leven houdt op, het liefste wat ik had hebben is me afgenomen, het leven is voorbij. Deze Tsunamitische die kiest voor het eerste, die gaat vechten. En de zusters onder ons, die zullen dat beter kunnen aanvoelen dan de mannenbroeders. Waarmee ik de mannenbroeders zeker niet tekort wil doen. Maar de zusters zullen aanvoelen, als ze aan je kind komen, dan worden we furieus. Toch maar zacht uitgedrukt, denk ik. Je komt niet aan je kind. Dan gebeurt er wat. Dus ook deze vrouw, die zegt tegen haar knechten, zadel een ezel, want ik ga op pad. Want ze weet, Elisa, de man Gods, die haar zoiets moois had beloofd, die is aan het werk op de berg de Karmel. En ze gaat er vandoor. Haar man die is inmiddels kennelijk thuisgekomen en die zegt tegen haar van, wat ben je doen? Waar ga je heen? En deze vrouw zegt, ik wil het niet over hebben. Laat maar, ik praat niet met, we hebben het daar later wel eens over, ik moet nu weg. En ze spoort haar ezeltje aan, knechten gaan mee. En dan gaat ze naar de berg de Karmel waar Elisa dus werkt. En u hebt in het Bijbelgedeelte gehoord dat Elisa is daar aan het werk. Gehazi erbij. En op een zeker moment dan ziet hij daar iemand aankomen. En dan zegt hij tegen Gehazi, hey, de vrouw uit Sunem komt eraan. Is dat niet de Tsunamitische waar ik altijd overnacht en altijd eet? Vraag eens even hoe het met haar is. Of het allemaal thuis goed gaat. En dan vind ik het bijzonder opmerkelijk, broeders en zusters, wat daar gebeurt. Deze vrouw, en ik nodig u nog eens een keer uit, ga in gedachten met mij mee en kijk eens hoe dat daar plaatsgevonden heeft. Deze vrouw zal van haar ezeltje afgestapt zijn. Gehazi komt haar tegemoet en die wil dus vragen, en misschien vraagt hij het ook wel, van hoe is het met u? En ze stormt hem zo voorbij. Ze zegt, hier in deze Bijbelvertaling, het is goed. En in een andere Bijbelvertaling, en dat lied gaan we straks zingen, vind ik het veel sterker uitgedrukt. Ze loopt hem zo voorbij en ze zegt, alles wel. Het is goed met mij. Met andere woorden, ik wil er met jou niet over praten. Want er is maar één persoon waar ze heen wil. En dat is Elisa. Er is eigenlijk maar iemand waar ze naartoe wil. En dat is door Elisa, God zelf. Ze had niet om een kind gevraagd. God heeft haar een kind gegeven. Wat was ze daar blij mee? Ontzettend blij. Maar diezelfde God, denkt ze, heeft haar ook haar kind weer afgepakt. En dat kan ze niet verwerken. En dan komt ze uiteindelijk bij Elisa. En die zegt, en Elisa zegt, luister tegen Gehazi van, luister eens, als je het verhaal hoort. Jij gaat daar naartoe. Groet niemand onderweg. Maak dat je naar het huis in Sunem komt. Leg je staf op de jongen. En u hebt het verhaal verder gehoord. En dan zegt deze Tsunamitische, deze moeder. En we voelen het aan, deze moeder, hoe vasthoudend ze is. Ze zegt, nee, dat dacht ik dus niet. Dat dacht ik dus niet, meneer Elisa. U hebt mij een zoon beloofd. Uw God heeft mij een zoon gegeven. En nu moet ik genoegen nemen met uw kind Gehazi, of met uw knecht Gehazi, dat dacht ik dus niet. Ik ga niet van hier, als u niet met mij meegaat. En dat hebben we vaker gehoord. In het Oude Testament hadden we Mozes, De leider van het volk Israël, die diezelfde woorden bij de Sinaï heeft uitgesproken. God was op een zeker moment helemaal klaar met dat mopperende volk. Het was nooit goed, er was altijd wat. Het manna wilden ze niet meer eten, het vlees was niet meer goed genoeg. Ze bouwden gouden kalveren en God was helemaal klaar met dat volk. Hij zegt, Mozes, je red je er maar mee. Je hebt het helemaal gehad met dat volk. Je trekt maar op, maar zoek het maar uit verder. En dan zegt Mozes in het Oude Testament dezelfde woorden als hier deze Tsunamitische. Als u niet met mij meegaat, dan blijf ik hier. Want waarom zou ik verder gaan? Waarom zou ik optrekken als ik niet zeker zou weten dat u met mij meegaat? En ook deze Tsunamitische zegt tegen Elisa, u gaat met mij mee. Want heb ik u soms om een zoon gevraagd? Haar bittere klacht, haar verdriet komt er in één keer uit. Heb ik u niet gezegd, man Gods, dat u niet geen valse hoop moest wekken? Ik was tevreden met wat ik had. Ik heb mijn kinderloosheid had ik geaccepteerd en nu moet ik mijn kind weer afstaan. Mijn verdriet is bitterder en groter dan wanneer ik dat geluk niet gekend zou hebben. Nou, Elisa gaat met haar mee naar huis. Thuisgekomen bidt hij en gaat hier boven op de jongen liggen en wekt hem, we hebben het gehoord, daardoor weer tot leven. En zo ontvangt de Tsunamitische haar zoon voor een tweede keer. Eerst bij zijn geboorte en nu krijgt ze hem terug uit de dood. En dan zult u zich misschien afvragen van ja, waarom staat dat nou toch in de Bijbel? Want deze vrouw is in haar situatie niet uniek. We zien dat vaker in de Bijbel. Ik heb u gezegd, vorige week in een andere gemeente heb ik daar nagedacht over Dorcas. Ook Dorcas. Een vrouw die zoveel betekende voor de mensen om haar heen, sterft op een zeker moment op jonge leeftijd. En die hele gemeenschap daar in Jaffa en Joppe is ontzettend geschokt. En ook Dorcas wordt weer tot leven gewekt. In dit geval is Petrus daarvoor het middel. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat dit gebeurt juist bij mensen die zoveel kunnen betekenen en ook betekenen voor anderen. Ik denk dat alles wat ons in de Bijbel beschreven wordt, ook de mensen die ons in de Bijbel beschreven worden, zijn natuurlijk voor ons tot voorbeeld en tot lering. De Bijbel, broeders en zusters, is geen dood boek. De Bijbel is een levend boek. De Bijbel is een boek waar ons mensen beschreven worden zoals u en ik. En daarom heb ik u vanmorgen ook een paar keer uitgenodigd. Ga zijn gedachten met mij mee. Terug. Probeer zich de situatie van deze Tsunamitische eens voor te stellen. En dan weten wij dat het leven van deze vrouw hoogte en dieptepunten kreeg. En we hebben in het korte tijdsbestek wat ons is toegemeten, met haar meegeleefd. Eigenlijk waren we hier vanmorgen intens blij met haar toen ze haar zoon kreeg. Toen ze dat niet meer had verwacht. En wat zijn we verdrietig dat het kind wat ze had ook op een zeker moment weer van haar wordt ontnomen. We hebben gezegd, ze kon twee dingen doen. Vechten of vluchten. Ze koos voor het eerste. Ze ging met haar verdriet. En ik denk dat ze dat fanatiek gedaan heeft. Ze ging met haar verdriet naar de plek waar het hoorde. Naar Elisa en in Elisa naar God zelf. God had haar een zoon gegeven. En ze roept nu ook God ter verantwoording. Maar dat mag niet. Dat mag niet. Je mag God toch niet ter verantwoording roepen als je wat gebeurt in je leven. Dat kan toch niet. God de Allerhoogste roep je toch niet ter verantwoording. Ik denk, broeders en zusters, dat God die onze Vader is, waar wij een vader-kindrelatie mee mogen hebben, ons verdriet snapt. Zijn wegen zijn soms ondoorgrondelijk. Daar begrijpen wij soms helemaal niets van. Maar hij zegt, kom nou maar met je verdriet, met je moeite bij mij. Kom bij mij en zeg het maar. Schreeuw het soms maar uit hoe moeilijk het is en dat je dat niet begrijpt. En wat deze Tsunamitische sterk maakt, is dat ze met haar verdriet naar de juiste plek gaat. Naar Elisa en naar God zelf. Een uiting van haar geloof. De Tsunamitische was een geweldige vrouw in meerdere opzichten. Maar ook door haar sterke geloofsleven. Haar gelouterde geloofsleven. En diezelfde geloofsstrijd en ook geloofsoverwinning zien wij bij veel meer mensen terug in de Bijbel, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Tot op de dag van vandaag, ook hier in de gemeente Delfzijl. Ik heb gezegd, we gaan straks koffie drinken. En die momenten van koffie drinken zijn altijd hele goede momenten. Daar kun je met elkaar praten. Daar kun je ook je geloofsleven met elkaar delen. Daar kun je de ups en downs van het leven met elkaar delen. Daarom zijn het ook hele waardevolle momenten. En ook hier zullen mensen geweest zijn. En misschien zijn er ook vandaag de dag. Die in hun worsteling het soms uitschreeuwen, maar wel naar de juiste plek gaan. En dat is God zelf. Betekent dat dat we alles in het leven wat ons overkomt dan zomaar moeten accepteren? Dat we dat begrijpen? Nee. Maar Elisa die ziet aan de Tsunamitische wat voor een verdriet ze heeft. En hij snapt, ik moet niet Gehazi sturen, ik moet zelf gaan. En hij gaat zelf met de Tsunamitische mee. Voor Elisa was hij de directe verbinding met God. En zo mogen ook wij elkaar bij God brengen. In de moeite van ons leven, als broeders en zusters behorend bij deze geloofsgemeenschap, of misschien ook wel bij een andere geloofsgemeenschap, mogen wij ook bij elkaar schuilen. Want wij zijn immers leden van de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn zijn lichaam, wij zijn de vertegenwoordigers van Jezus Christus hier op deze aarde. Daarom is het ook goed, daarom is het ook waardevol dat er zo uitgebreid stilgestaan wordt bij de mededelingen. Dat we de vreugdevolle dingen met elkaar delen, maar dat we ook niet schromen om de verdrietige, de moeilijke, de zorgen met elkaar te delen. Want als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, deelt een ieder in zijn vreugde. De Heer zegt immers, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. En dat is een kostbare geloofszekerheid die ons door het leven heen mag dragen, zeker in moeilijke tijden, ziekte en dood. Vanmorgen wil ons Bijbelgedeelte ons zeggen, God is er. Hij geeft antwoord op zijn ondoorgrondelijke manier en op zijn wijze op onze gebeden. En soms is het zo, en dat maakt de strijd van het geloof soms ook zo intensief, dat we niet van dat antwoord houden. Dat we zeggen, God, u zegt dat nou wel, en dit moet nou, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik had mijn leven heel anders uitgestippeld. En nou moet ik zo mijn leven, ik ben het er absoluut niet mee eens. Een strijd van het geloof. En wat is het soms goed, soms mooi om te zien dat er mensen zijn die uiteindelijk die strijd beleefd hebben, dichter bij God zijn gekomen en zeggen, Heer, het is goed. Het is goed. Ik wil uw liefde loven, nou begrijp mijn ziel, maar het is goed, Heer. Ik heb mijn leven aan u gegeven. Soms krijgen we antwoorden op onze gebeden zoals we ons dat voorstellen. Dan zijn we natuurlijk blij. Het kan ook zijn dat God zegt, wacht maar even. Jij bidt hierom, om daar, maar ik heb een ander plan met jouw leven. Dus je moet even geduld hebben. De Tsunamitische wist bij wie ze moest zijn. Bij de man Gods zelf. Ze was een geweldige vrouw in haar vasthoudendheid, in het zoeken naar God en ook het verkeren in zijn nabijheid. En zo mag het leven van deze vrouw, wiens naam we niet eens kennen, maar die toch zo belangrijk is, ons tot voorbeeld zijn. Want ook wij kennen onze hoogte- en dieptepunten in het leven. Ook wij hebben zo onze vragen en soms ook zo onze verwijten. En waar het op aankomt vanmorgen is ons geloof. Ons geloof dat zegt, God is er. We voelen dat niet altijd, we merken dat niet altijd, we twijfelen soms wel eens. En de Bijbel zegt het, dat woord van God. We kunnen het aan elkaar doorgeven in het midden van de gemeente. God wil het ons duidelijk maken door de kracht van zijn geest. Hij houdt van ons en we mogen leven vanuit zijn genade. Ons geloof dat ons zegt dat God in staat is om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Zelfs mensen uit de dood weer tot leven te wekken. En als we dat weten en we kunnen uit die wetenschap leven, dan zal het getuigenis van ons leven zijn. En dat gaan we zo met elkaar zingen. Alles wel. Ook in het felste van de strijd. Omdat ik weet dat alles leidt tot heerlijkheid. En gezegend is het kind van God. Die dat gelooft. En daar ook uit leeft. Amen. Ik stel voor dat wij dat lied uit de bundel van Johannes de Heer gaan zingen. Dus nummer 4 uit de bundel van Johannes de Heer. Alles wel, ook in het felste van de strijd, alles leidt tot heerlijkheid. De 4 coupletten van nummer 4 uit de bundel van Johannes de Heer. We zijn bijna gekomen aan het einde van onze dienst. Dat betekent dat we ook onze Heer willen gaan danken voor de dienst die we zojuist met elkaar hebben beleefd. Ik wil een kort moment hebben van dankzegging en van voorbeden. Als daar een gebed in uw hart is, om welke reden dan ook, dan mag u dat uitspreken. Hardop in het midden van de gemeente. Een gebed van dankzegging. Een gebed van voorbeden. Een gebed van lofprijzen. Een kort moment met een enkel woord. Wie wil daarin onze voorbidder zijn? En ik zal het zelf afsluiten.
Vader, dank u wel voor dit moment. Voor het optrekken met elkaar als gemeente, broeders en zusters. Dat u mag bekennen onze heilige, onze verlosser en Heer. Dank u, Heer, voor uw woord van vanmorgen. Dank u wel dat we mogen bidden, Heer, voor broeders en zusters die persoonlijk zijn, hebben meegemaakt, Heer, om kinderen te verliezen. Dat raakt zich tot in het diepste van hun ziel. Nu weer een duidelijk tegemoet komen. Dat u zeker schiet. Uitgedaan. Amen.
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 Amen. Amen. En zo danken wij u, Heer, voor deze morgen. Wij danken u voor alles wat u ons daarin hebt gegeven. We danken u, Heer, voor uw woord. Uw woord dat een leidraad is voor leer en voor leven. Uw woord dat ons mensen beschrijft met dezelfde levensomstandigheden als wij. Ook dezelfde worstelingen, zoals wij dat kennen. Heren, dat is niet voor niks gebeurd. Wij mogen ook aan de hand van personen die ons uit de Bijbel zijn beschreven, mogen wij leren hoe wij het leven tegemoet kunnen treden en hoe we dat mogen doen aan de hand van u. Wij bidden u, wilt u ons nog een goed moment geven wanneer we straks met elkaar koffie drinken. Wilt u ook de gesprekken die dan gehouden worden, wilt u dat zegenen. Geef ons nog een goede zondag en wilt u ook in de week die voor ons ligt ons heel dicht nabij zijn. Wij vragen u dat alles in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Zo zijn we bijna gekomen aan het einde van onze dienst. U weet het, u hoeft absoluut niet weg te gaan, want we gaan nog met elkaar koffie drinken als u daar tijd en gelegenheid voor hebt. En dan zullen we ook de gesprekken nog met elkaar voeren. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we ons slotlied met elkaar zingen. Dat is uit de bundel Liederen voor de gemeente. Zang Jezus, liefde draagt mijn leven. Vol respect bid ik hem aan. Heel mijn schuld en al mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. De eerste drie coupletten zingen wij voor de zegen van de Heer. Daarna bidden wij om de zegen van onze Heer. En zingen tenslotte het vierde en het vijfde. En als het kan, moesten we dat staande gaan doen. Gaan, ons ondersteund en gedragen wetend door de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader in de hemel en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest van God is met ons en blijft met ons. Totdat Jezus Christus terugkomt op de wolken om zijn gemeente thuis te halen. En wat de dag zal dat zijn. Amen.